Zullen we stil worden voor de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit los zal laten wat zijn hand begon. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil met jullie de Bijbel openen en wel in het boek van de Romeinen. De brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk. Daarvan de versen 31 tot en met 39. Romeinen 8, 31 tot 39. En ik zal lezen uit de Herziene Statenvertaling. En die is bijna identiek aan de NBG van 51. Dus als u meeleest daar, moet dat geen probleem geven. Romeinen 8, vers 31. En we lezen daar de volgende woorden. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heere, Vader in de hemel. Wij mogen zo samenkomen hier omdat u ons uitgenodigd heeft. En dat u het mogelijk hebt gemaakt dat wij in uw aanwezigheid hier zijn. Heer, dan mogen wij stil worden. Stil worden in een wereld vol chaos, verwarring. Een wereld vol met vraagtekens. Heer, dan mogen wij stil worden en dan mogen we ons buigen voor uw heilige aanwezigheid, u de schepper van hemel en van aarde. U behoren wij toe. Heer, en daar willen we u zo voor danken, dat we van u zijn. Heer, u hebt ons gemaakt met een doel. U hebt ons het leven gegeven, zodat wij mogen gaan begrijpen wat het leven is. U hebt ons het leven gegeven, omdat wij mogen gaan begrijpen wat liefde is. Heer, en door uw liefde is het mogelijk, want u hebt ons eerst lief gehad. En dank u dat u, door uw Zoon te zenden, dat wij een beeld mogen zien van wie u werkelijk bent. En dat u ons opzocht. En dat u een persoonlijke relatie met een ieder van ons wilt hebben. En we bidden, Heere, we bidden dat niemand vanavond hier aanwezig is die die persoonlijke relatie niet heeft. Dat een ieder die hier is persoonlijk kan getuigen wie de Heere Jezus in zijn leven is. En de kracht van het bloed van het lam wat dat gedaan heeft in ieders leven. Heere, misschien is het wel heel erg moeilijk soms. En misschien lijkt de hemel wel soms van koper. Heere, maar u bent de Almachtige. U bent de overwinnaar. Heere Jezus, dank u. Dank u dat u u mogen kennen door uw woord. Maar ook ja, in ons leven, omdat u tot ons spreekt en omdat u in ons werkt door uw Heilige Geest. En Heere Jezus, we kijken zo uit naar dat moment dat u terugkomt. We leven in zulke bijzondere tijden. Heere, en we weten dat u zelf gezegd hebt, als de olijfboom weer zal bloeien, dat dat tekenen zullen zijn van het einde der tijden. Heere, misschien zijn er wel mensen onder ons die van de week op uitkijk hebben gestaan en naar de hemel hebben getuurd om te kijken of u er al aankwam. Heere, dat zo ons leven mag zijn. Altijd naar boven gericht om u te ontmoeten. Heere, speciaal ook in de tijd waarin we leven, mogen we weten en mogen we geloven dat u spoedig zult komen. Dat we nog een kleine tijd, ja misschien wel zeer korte tijd zullen hebben. Dat we opgenomen zullen worden u tegemoet in de lucht. Heere, dat er toch niemand achter mag blijven, want wat een tijd zal dat zijn. Een tijd van verdrukking, een tijd van verschrikking. Heere, maar dat we alle bij u mogen zijn, als de bruid. Heere, zo willen we u loven en prijzen, vanavond samenkomen, om u die eer en die glorie toe te kennen en toe te roepen en toe te juichen. Want u bent het waard. Geprezen zij uw groot en heilige naam. Vader, wij danken u. In die ene naam, Jezus Christus. Amen. Hebben jullie van een week op de uitkijk gestaan? Te kijken of de Heer Jezus terugkwam. Ja, de bazuinenfeest was er toch? Het zal toch wat zijn, hè? Op dat moment dat de hemel open gaat, dat de vader tegen de zoon zegt, het huis is nu gereed. En dat is de rol van de vader, daarom weet de zoon het niet wanneer die terugkomt. Want de vader bepaalt in het Joodse huwelijk wanneer het huis gereed is om de bruid op te gaan halen. Maar het zal toch wat zijn als dat van de week gaat gebeuren. We leven nu, hè, naar Joodse begrip, in die 10 dagen van verootmoediging. Voordat ja, Yom Kippur komt, hè, de grote verzoendag. En het Loofhuttenfeest, Sukkot. En dat vind ik wel, ja, ook voor mezelf vond ik dat een hele openbaring. Als je ziet hoe de gangen van Jezus met deze wereld eigenlijk afgebeeld worden in de feesten, de Joodse feesten. En dan zitten we nu in die najaarsfeesten. En we mogen geloven dat de Heer spoedig zal terugkomen. Hij zei het, hè, voordat ik naar Jeruzalem ga, zal ik eerst nog 2 dagen in Samaria zijn. Zal ik nog 2000 jaar in de wereld zijn, totdat de volheid van de heidenen is ingegaan en het moment daar zal zijn. Maar we leven in die tijd en tot die tijd in een wereld vol kwaad. En dat zult u ongetwijfeld net zo gezien hebben als ik dat zie. Je hoeft de beelden maar te openen op internet, in de kranten, op televisie. Een wereld die beheerst wordt door het kwaad. Satan die tekeer gaat als een brullende leeuw, zeggen we wel eens. Want hij heeft nog maar een kleine tijd. Hij weet, ja, mijn macht zal op een gegeven moment over zijn. En wat is dan nog het doel van gemeente zijn als we bij elkaar komen? waarom zitten we dan nog bij elkaar? Wat is dan de missie en de visie van de gemeente? Nou, daar is Paulus heel erg duidelijk over. Paulus die schrijft in de Romeinenbrief over het doel van de gemeente, of in brede perspectief eigenlijk, hij schrijft over de missie van God. Mission Deo, om samen te ontdekken wat nou de roeping is, de plan is van God voor een ieder persoonlijk, in je leven, maar ook voor de gemeente om samen te zijn. Een gemeente van gelovigen die in een wereld van, ja wat ik net zei, kwaad, maar een wereld van barensnood is. Zelfs de schepping zucht, afgelopen maandag nog, 11:50, Mount Aso in Japan. Dat ging, hè, ging, ja, die ging vuur spugen. Je ziet ook de wereld in barensnood, die wereld die zucht. En God die spreekt ook door de natuurkrachten. Daar moeten we maar eens op letten, hoe vaak ook niet in de Bijbel ja, dit soort vulkanen of dit soort aardbevingen gebruikt worden. En dat deed me ook denken aan de wetgeving aan Sinaï, de berg die schudde en rookte, staat er. De mensen waren zelfs bang. En dat vind ik zo verwonderlijk, hè? Als mensen soms een hele grote mond hebben en denken dat ze alles kunnen. En dan komt er een enorm onweer. Nou, dan zijn soms de grootste mensen, soms kleine mensjes aan het worden. In die natuurkrachten waar je dan mee te maken hebt. Nee, Paulus die schrijft er ook over. Paulus die schrijft over een gemeente die in een geestelijke strijd is beland. En dat is nou exact wat het is. De strijd die wij aangaan, we hebben niet te strijden tegen onszelf, maar tegen geestelijke machten in de lucht. En wat is dan de visie, wat is dan de bedoeling van gemeente? Nou, eigenlijk is dat heel makkelijk. Kijk maar eens terug naar vers 29. In vers 29 wordt heel duidelijk de missie van de gemeente weergegeven. De missie, eigenlijk de opdracht die je als gemeente hebt. Dus als inleiding, voordat we naar de verse 31 gaan kijken, tot en met 39, dan wordt er heel duidelijk de missie van de gemeente neergezet. En soms doet mij dat best wel eens verdriet als veel gemeentes avonden en avonden bezig zijn om missie en visie voor de gemeente te ontdekken en met elkaar in gesprek gaan, als de Bijbel daar zo duidelijk over is. Want wat is de missie van de gemeente? Heel duidelijk, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus het enige doel, want als u in de Heer Jezus gelooft en u bent een kind van hem en u getuigt, dan bent u een deel van zijn lichaam. De Heer Jezus is het hoofd, hij is in de hemel, maar wij zijn dan het lichaam. En dat lichaam is hier nog op aarde. En dan zou dus de wereld om ons heen, als hij dan u ziet, lopen en zegt, hé, daar loopt de Heer Jezus. En daar loopt er nog één. Ze zouden dat dan moeten zien. Wij moeten het beeld van Jezus gelijkvormig worden. Dat is de missie van de gemeente. Ik weet niet of jullie dat verteld is tijdens de doopstudie. Want wat was het beeld van Jezus? Hij was de lijdende knecht. Meestal zijn dat niet zo'n leuk onderwerp om tijdens een doopstudie te vertellen. Van oké, je wil nu gedoopt worden en je wil de Heer Jezus volgen. Maar de Heer Jezus was een lijdende knecht. Hij kwam hier om te lijden en te sterven in dit leven. En wij worden aan dat beeld gelijkvormig gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. Dat zijn niet zulke leuke dingen, maar wel hele mooie vreugdevolle dingen. Daar hoop ik zometeen ook iets van te zeggen. En de tweede, de visie. Wat is de visie van de gemeente? Ja, dat is inzicht hoe het nou verder gaat. Inzicht wat er gaat gebeuren. Nou, dat is vers 30. Leest u maar mee. Want degene die het beeld van zijn zoon gelijkvormig worden, vers 30 lezen dan, en hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Wij zijn een geroepen gemeente. En hij die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. We zijn gerechtvaardigd, hè, door de kracht van het bloed. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkd. Dus ja, we zijn een leidende gemeente, we zijn een strijdende gemeente, maar ten diepste zijn we ook al een verheerlijkte gemeente. En dat is nou de mooie, de toekomst wat Paulus hier wil schetsen. En daar wil ik met jullie even stilstaan. Naar een aantal dingen. In vers 31 en 32 heeft Paulus het over overgegeven. Als kernwoord. Hij heeft overgegeven. Wat heeft hij overgegeven? Waar heeft hij het over? En dan in versen 33 en 34, dan gaat het om een aanklacht en vrijspraak. Wat zou Paulus daarmee bedoelen? En dan in vers 35, 36 en 38, 39 gaat het over de liefde van God die gegeven is in Christus. Dus bij deze drie zou ik wat over willen nadenken. Ja, zo begint vers 31. Wat zullen wij dan zeggen over deze dingen? Als je die beelden ziet, hè, op internet, wat moet ik daarvan zeggen? Als je ziet wat het kwaad aan het uitrichten is, wat moet ik daar nog van zeggen? Wat kan ik hier nog als prediker nog iets van zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft? Kennelijk gaat het dus om iets voor en iets tegens. Wie is uw tegenstander? Wie is uw voorstander? Daar staan we soms heel weinig bij stil. Maar wist u dat de dood, als je niet in de Heer Jezus bent, dat de dood macht over u heeft? Dan ben je in de macht van de dood. De dood heeft autoriteit over u. En die heeft dat gekregen door de zondeval. Hij kan dus een claim leggen op iedereen van ons. De dood kan tegen mij zeggen, Henk, jij bent in mijn macht. Want, kijk maar, je hebt daar gezondigd, je hebt daar gezondigd, je hebt dit fout gedaan. En het allergrootste, je hebt niet eens God lief gehad. Je zult God lief hebben boven alles. En het grootste gebod heb je al in gefaald. En daar staat eerlijk in Genesis 2 vers 17. Als je daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat is nou exact wat Satan doet. Als hij iemand van u ziet zondigen, dan zegt hij, ha, die is er eentje van mij nu. Die moet ook de dood sterven. Dat is de tegenstander, daar strijden we mee. En Satan, die is zo slim, hij beheerst gewoon de wereld. Ja, zelfs zo erg dat als Judas besluit om Jezus te gaan verraden, dan staat er, dan ging hij weg, en dan staat er, en Satan voer in hem. Je moet zich over indenken dat mensen bezeten kunnen zijn door dit soort machten. En ook in Openbaring 12 vers 9 lezen wij dat het Satan is die de wereld misleidt. Dus wat u ook ziet en wat u ook hoort, het is Satan die ons probeert te misleiden. En daartegenover staat dan dat prijsgeven, dat overgeven. God die dat gezien heeft en God die toch met ons een relatie wil hebben. En die zegt, weet je wat? Die dood, die kan ik niet meer weg of door de ogen zien. Ik moet daar wat mee doen, want dat heb ik gezegd. Je zult de dood sterven, maar ik moet er wat mee. En dan zegt hij, ik ga mijn zoon zelf als prijs geven in de dood. En dan moeten we eigenlijk zien als een soort losprijs. En dat beeld wordt ook wel gebruikt. Wij zijn dan allemaal gijzelaars, we zijn gegijzeld door de dood. En dan moet er losprijs voor betaald worden. En dan wordt Jezus als losprijs betaald aan de dood om ons vrij te kopen. Dus omwille van ons, omwille van u en u en u, kwam Jezus uit de hemel. En zeggen, ik voor u, dat jij anders de eeuwige dood moet sterven. Wat een ongelooflijke daad van liefde is dat geweest. Wat een onuitputtelijke liefde is dat geweest. Wat eindeloos groot is dat geweest, dat Jezus die zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd, naar mij of naar deze wereld is gekomen, voor mij persoonlijk, voor u persoonlijk, voor een ieder die, ja, die dat genadegift wil aannemen, om te zeggen, ik koop jou vrij uit jouw gevangenschap, als losprijs. Dus dan heeft Satan geen macht meer op jou. En Satan, ja, die dacht, nu heb ik macht, nu heb ik de Zoon van God te pakken, dus nu ben ik overwinnaar. Maar hij had niet begrepen dat God en de Heer Jezus, die Gods Zoon is, die God zelf is, sterker is dan de dood. En dat hij de dood heeft overwonnen. Omdat God een God van leven is. Lieve mensen, dat is nou de troost. Wat je ook ziet op internet. Of wat je ook ziet in je leven. Of welke grote berg van problemen je misschien ook in je leven hebt. Dat je mag weten, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heere, die hemel en aarde, die het leven gemaakt heeft. Dat is toch fantastisch, als je dat mag weten. Als ik aan mijn dochter vraag, wat houdt je bezig? Dan zegt ze, pa, dat ik toch rust mag hebben in mijn denken. Dan kun je iets bij voorstellen, jongelui, 25 jaar, 20 jaar. dit gebeurt, dat gebeurt. En ze weten allemaal niet wat ze moeten doen. En de wereld trekt. En ja, om christen te zijn is ook zo moeilijk om die keuzes te maken. Maar pa, ik wil zo graag rust hebben in mijn denken. Ik zeg, lieve meid, als je rust wil hebben, kun je alleen wat Augustinus zegt. Als je ziel de zaligmaker heeft gevonden. Als die je schepper heeft gevonden, dan vind je rust. Dus dat leveren, dat uitleveren, dat overleveren is de losprijsbetaling. Heel duidelijk schetst Paulus dat. En dan gaat Paulus verder in vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen of aanklagen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt of vrijspreekt. Wie is het dan die verdoemt of die veroordeelt? Christus is het, die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Ja, wat het beeld wat hier nou geschetst wordt, is eigenlijk een beeld van, nou ja, wat wij zouden zeggen vandaag de dag, het OM. Het Openbaar Ministerie. Nou, wat doet het Openbaar Ministerie? Ik zal dat eens voorlezen. Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het OM te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen en verdachten kan aanklagen. En het OM heeft de taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd. Dat is de taak van het OM. Boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen moeten worden uitgezeten en ook taakstraffen moeten uitgevoerd worden. Dat is de taak van het OM in Nederland, in het juridische. En nou wil ik niet zeggen dat het OM, ga ik niet vergelijken met Satan, hè? Dat beeld wil ik niet hier geven. Maar het beeld wat Paulus hier schetst, als hij zegt van, wie zal u beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Met andere woorden, wie zal u aanklagen? Is wel een beeld van een OM. En Satan is dat hier zo. Satan, die de macht van de dood is, hè, dat zegt de Bijbel ook, die wil ons voor het gerecht dagen. Leest u maar eens mee in Zacharias 1, als u dat kunt opzoeken. Daar wordt het beeld geschetst van een rechtbank. Dus we hebben u als verdachte. U wordt aangeklaagd voor God als rechter. Want God heeft de wetten gezet. En God heeft gezegd, als je daarvan eet, zult u de dood sterven. En we hebben gegeten. En dan gaat het niet om of u gegeten hebt van de vrucht in het paradijs, maar we eten allemaal van de verboden vruchten in ons leven. En dan gaat Satan ons aanklagen. En dan wordt dat beeld van Zacharias 1 wordt misschien duidelijk. Dan lezen wij, daarna liet hij mij, de hoge priester Jozua, zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat uit het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem die vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Dus ja, Satan die probeert u wel aan te klagen. En Satan probeert u wel in zijn macht te hebben. Maar die confrontatie die Satan dan aangaat, die zal hij verliezen. Die confrontatie met die aanklager, hebt u dat wel eens in uw leven wel eens aanvaard of meegemaakt? Dat de dood je aanklaagt. Dat Satan je aanklaagt. Ik weet nog heel goed, mijn zus had een gehandicapt kind. En zij was 2,5 jaar oud. En dat kind was zwaar gehandicapt toen het, ja, ze was het hele leven eigenlijk gehandicapt. Ze had veel te kleine hersens. En ze overleed toen ze 2,5 was. En toen stond ik daar zo bij dat kistje van dat babytje. En voor mijn waarneming had, Jacqueline heette ze, dat meisje had nog nooit zonde gedaan. Dat kun je voorstellen als je heel zwaar gehandicapt bent. En dan moet je toch nog sterven. En dat vond ik zo indrukwekkend, dat ik dacht, zij moet sterven, die geen zonde gedaan heeft, in ieder geval voor mijn waarneming. Ja, dat... Terwijl ik die wel zonde had gedaan, niet hoefde te sterven. Dat is die aanklacht. Op dat moment kun je naar binnen gaan en zeggen, ja, waarom moet zo'n kind sterven en jij niet? En dat drijf je dan uit naar de Heere Jezus, en dat drijf je uit naar God, dat drijf je uit naar, ik wil niet in die macht van die aanklager blijven zitten. Nou, dat is nou exact wat hier staat. Wie kan ons beschuldigen als de Heere Jezus ons heeft vrijgekocht? Als we in zijn bloed vrijgemaakt zijn, een nieuw schepsel, dan kan Satan doen wat hij wil. Maar hij kan u niet meer aanklagen. Hij kan u niet meer in zijn greep hebben. Wie is het die verdoemt? Nee, de dood kan ons niet meer veroordelen. Het is een retorische vraag die hier gesteld wordt. Omdat Christus de dood heeft overwonnen. Dat is die zalige ruil. Christus die zonderloos was, zonder zonde, onze zonde op zich nam aan het kruis en voor ons stierf. En toch stierf. En dan staat er verder, wie is het dan? Ja, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer die ook opgewekt is. Maar de Heer Jezus doet ook wat. Hij werkt ook in de hemel op dit moment. Hij is natuurlijk een plaats aan het bereiden. Hè? Mijn vaders huis zal vele woningen hebben. Maar de Heer Jezus doet daar nog veel meer. Die ook voor ons pleit. Hij is mijn, hij is uw. Als hij uw redder is, hij is onze pleitbezorger, hij is onze advocaat. En daar hoeven we niks voor te betalen. Het is de beste advocaat die je kan hebben. Het is de enige advocaat die voor God als rechter voor u en voor mij kan pleiten. De beste advocaat die gratis ter beschikking wordt gesteld vanavond, lieve mensen. Lieve mensen, heb je die advocaat al? Want elke keer als Satan dan uw aanklacht bij God... Dan zegt de Heer Jezus, kijk eens, hier, in mijn handen. Jezus pleit voor mij. Dat is onze vrijspraak. En zo komen we terecht bij de verse 36. Zoals ook geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar wie zal ons scheiden dan van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Ja... Aan de ene kant is er een vleeselijke strijd gaande. We zien mensen die onthoofd worden. We zien mensen die vervolgd worden. We zien mensen in chaos de grenzen overgaan. Maar daarachter zit nog wel een hele andere strijd. Het is een geestelijke strijd. We moeten niet alleen maar blind staren op datgene wat we zien. Nee, we moeten kijken naar die geestelijke strijd. Nog niet zo lang geleden stond in het Algemeen Dagblad een brief. Dat ging over de Charlie Challenge. Heeft iemand dat gelezen? De Charlie Challenge. Nee? Dat is een Mexicaanse spelletje om geesten op te roepen. En dat schijnt binnen een paar weken over heel Nederland uitgerold te zijn. En wij kregen een brief van de schoolbestuur van de fruitier in Apeldoorn. En daar stond in, wij willen uw kinderen waarschuwen, want er zijn kinderen van onze school die 's nachts niet meer kunnen slapen. Want ze denken dat Charlie in hun slaapkamer zit. Dat is een spelletje wat je een soort glaasje draaien of iets dergelijks, maar een spelletje waar je dus Charlie gaat oproepen en dan zegt Charlie, are you there? En dan kun je vragen gaan stellen, hè? Ga ik met die jongen trouwen? Het is toch prachtig als jeugd, als je dat soort vragen kan stellen. Je krijgt gelijk antwoord van je toekomst. Maar er werd tegen gewaarschuwd dat de kinderen zo bang werden. En dan wil ik ook tegen als de jeugd hier zou zijn, zou ik ook willen zeggen van, laat je niet in met dit soort geestelijke spelletjes. Of het nou tarotkaarten zijn, of games on the internet, of wat dan ook. Satan heeft allerlei dingen waar hij bezighoudt. En als jullie kinderen of kleinkinderen hebben, als je zoiets ziet, zeg tegen ze alsjeblieft, om daar zo ver mogelijk van verwijderd te blijven. Satan die gaat door. Het is een geestelijke strijd. Waar we mee te maken hebben. En het mooie is in die geestelijke strijd niet alleen de Heer Jezus is er natuurlijk voor ons, maar ook de engelen zelfs strijden voor ons. Dat beeld kent u misschien wel van Daniel, die aan het bidden is. En dan krijgt hij geen antwoord. En dan komt later de engel en zegt, ja, ik werd tegengehouden door de vorst van Perzië. En ik moest eerst nog 21 dagen strijden voordat ik naar jou kan komen. Dus het kan best zijn dat als je strijd hebt en je bidt tot de Heere God en je krijgt geen antwoorden, dat er redenen voor zijn die we later zullen gaan verstaan. En Paulus die schrijft ook in Efeze 6, hij zegt Efeze 6, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is onze strijd. Maar niets kan ons scheiden van God in Christus. En Paulus die zegt daar zo mooi, hè? Hij zegt, ik ben ervan overtuigd, maar eigenlijk wordt dat in het Grieks nog veel en veel krachtiger weergegeven. Hij zegt, ik ben ervan doordrenkt, van mijn voedsel tot mijn haarwortels toe. Elke molecuul in mijn leven, in mijn lichaam, die is er volledig van overtuigd, die is er doordrenkt dat mij, ja, niks kan mij scheiden van de liefde van Christus. Ja, natuurlijk kan ik aan het wankelen gebracht worden. Natuurlijk kunt u wel eens struikelen. Maar niks kan ons scheiden. En natuurlijk zal Satan proberen om je in verzoeking te laten komen. Maar de liefde van God in Christus ligt vast. Ligt in hem. En zal die nooit meer uit zijn handen geven. Nooit meer. Niemand zal ze uit mijn hand plukken. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie? Ja, als strijdende kerk. Maar het beeld wat hier geschetst wordt, dat is zo'n troost. Als je hier staat in vers 37. Maar in dit alles, dus in al deze omstandigheden, wat je ook ziet gebeuren, ook met hoeveel asielzoekers, bij wijze van spreken, je ook te maken krijgt, en met de ellende van de wereld, en we moeten er zijn voor dit soort mensen, voor mensen die op de vlucht zijn. We moeten überhaupt er zijn voor onze medemens. En of die medemens kwade bedoelingen heeft, God zal dat wel oordelen. Dat hoeven wij niet te doen. Wij moeten er zijn. Maar wat hier staat, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Begrijpt u dat? Begrijpt u als u in Jezus bent, dat u geen mietje bent? Dat u niet een sulletje bent? Gisteren stond ik op de markt te evangeliseren, kwamen mensen langs. Die begonnen me uit te lachen. Geloof je dat nog? Wat ben je dom? Ik zeg, nou, laten we daar maar niet over hebben nu. Maar geloven wij dit soort dingen nog? Gelooft u nog in het bloed van Jezus? Want dat zet ons vrij. En weet je wat, niet alleen dat zet ons vrij. Paulus die zegt, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. In het Grieks staat daar hyper nikao. Hyper kent u wel. Misschien bent u wel eens hyper nerveus. Iets. Of hyperblij of ontzettend. Hè? Hyper, dat kent u. Nikao is triomfator. In Jezus zijn wij hyper triomfator. Dat is onze toekomst. Als je wil vragen, wat is de visie van de gemeente? Hyper triomfator. Daar gaan wij naartoe. Dat zijn wij. Als wij deels van Christus zijn, door wedergeboorte hem toebehoren. En dan is de kerk, de gemeente, het lichaam is, wat er staat, erfgenaam van alles. Alles zal hij ons schenken. De Heer Jezus heeft, door de macht van het woord, is de hemel en aarde geschapen. God sprak het en het was er. He, sprak, spreken, het woord van God is vlees geworden. U kent dat wel. Maar dat is nog maar het begin van de schepping. Wij zullen nog zulke dingen gaan meemaken in ons leven. In de herschepping, in de nieuwe dingen die gaan komen. In het vrederijk wat gaat komen, maar ook daarna, het nieuwe Jeruzalem, al die beelden die geschetst worden. Paulus die is opgetrokken geweest, hij zegt, dat kan je met geen verstand, kun je dat voor je halen. Nou, nu ben ik best wel fan van science fiction, dus ik kan heel veel leuke dingen voor me halen. En toch kom ik nog niet eens close bij wat er gaat gebeuren allemaal. Dat is onze bestemming, dat is onze visie, dat is de inzicht in de toekomst. Onze visie is niet van hoe moet de gemeente eruit zien over 5 jaar. Ach, voor je het weet, 5 jaar voorbij. Nee, we moeten ons bezighouden. Zijn we het beeld van Jezus nu gelijkvormig? En kijken we uit naar die kerk die gaat komen, of naar die gemeente die gaat komen, of naar die plaats die gaat komen, naar die, om altijd bij hem te zijn. Als ik dat indenk, hè, om mijn maker te ontmoeten, ja, dan Wat moet je daarvan zeggen? En dat is de waarheid. Lieve mensen, dat is de waarheid. Als je op zoek bent naar de waarheid, dit is de waarheid. Ondanks het lijden, ondanks het strijden. En daarin ligt die vreugde. Er ligt vreugde in het leven als je de waarheid gaat kennen. Begrijpt u dat? Zullen we daarin blijven, altijd in deze waarheid blijven? Je wilt toch niet bedrogen worden? Je wilt toch niet hebben dat je leven straks aan het eind één Fata Morgana blijkt te zijn? U kent dat beeld van zo'n Fata Morgana. Daar heb je gestreden en gelopen en gewandeld. Want dan zag je een oase of je zag iets en je komt daar en er is niks. Je moest indenken dat je leven een Fata Morgana blijkt te zijn. Zoveel mensen lopen als dwazen door de woestijn. Op zoek naar die Fata Morgana. En de Heer Jezus was zo eerlijk. Hij zegt, jouw leven hier op aarde. Ja, het zal een leven van lijden zijn. Het zal een leven van strijden zijn. Het zal een leven van verdrukking zijn. En met al die verdrukkingen heb je ook de blijdschap die daar ook bij is. Want je gaat het begrijpen. Je gaat het verstaan. De Heer Jezus, die heeft de werkelijkheid hier op aarde niet mooier voorgesteld. Hij heeft het niet mooier gemaakt dan het is. Kunt u zich voorstellen, want hij heeft wel een beeld geschetst voor straks. Hoe mooi het dan zal zijn. Maar de Heer Jezus heeft niks tegen ons gezegd hier op aarde, dat in werkelijkheid niet zo zou zijn. Satan wel. Weet je wat Satan zei in Genesis 3 vers 4? Zoekt u maar eens op. Wat zei Satan in Genesis 3 vers 4? Het gaat even iets mooier voorstellen dan het is. Wat staat daar? Ja, jullie zullen helemaal niet sterven, zegt hij. En het eerste wat er gebeurde, hè, met Kain en Abel. Moet je zich dus voorstellen, alles wat Satan doet, is om het mooier voor te stellen dan het is. En dan belooft hij roem hier op aarde. Ik weet van popgroepen die een verbond maken met Satan, en dan roem krijgen hier op aarde. En sommige van die mensen uiteindelijk plegen ze zelfmoord. Want het is maar een groot Fata Morgana. Nee, tuurlijk willen wij waarheid hebben en de vreugde vinden in Jezus Christus. Want we willen niet bedrogen worden, toch? U wilt toch niet bedrogen worden? Zijn hier nog mensen die niet in de Heer Jezus geloven? Want dan leef je een leven van een Fata Morgana. Dan word je bedrogen. Maar het gaat natuurlijk ook iets verder. Is er iets in deze wereld die het waard is om voor te gaan? Denk eens even aan dat beeld wat Hebreeën 11 schetst. Hè? Dat beeld van die geloofshelden. Abraham en al die mensen, die hadden iets voorgesteld. En ze stierven in de belofte. Maar in Hebreeën 11 vers 14 staat daar. Ze gingen op weg naar een ander vaderland. Daar zijn we naar op weg, naar een ander vaderland. En daarom in vers 26 hebben ze de smaad om Christus wil gedragen. Dus als jullie om Christus wil vervloekt worden, verdoemd worden, versmaad worden, of wat ze jullie uitlachen, of wat ze ook zeggen, dan moet je eigenlijk blij zijn dat je mag lijden voor Jezus, maar ook vreugde, omdat je de smaadheid van Christus is groter. Er is een grotere rijkdom weggelegd. En zo mogen wij onszelf identificeren met die geloofshelden in Hebreeën 11. Wij mogen uitkijken naar dat andere vaderland. Dat is onze toekomst, daar zijn we. En ja, dat houdt soms in medeleven en medelijden met je broeder, met je zuster. Dat betekent dat je inderdaad ook het geloof niet alleen maar in je hoofd moet zitten, maar ook in je handen, in je voeten. Want we zijn toch het lichaam? Hier moet het geloof ook in zitten, helpen. Elkaar helpen, elkaar troost geven. En dat er niet wordt gezegd op de schuilplaats, zoals in Laodicea, was u maar koud. Want dan kon je verfrissend zijn voor iemand die moe was. Verfrissend water, koud water, gelijk een hert schreeuwt naar de frisse waterstromen. Of dat je heet was om iemand die gebroken is genezing te geven. Dat niet van ons mag gezegd worden dat we lauwe christenen zijn. Want dan zegt de Heer, zal ik je uit je mond spuwen. Ja, dat gaat soms best wel ver. En in de Korinthe zegt Paulus ook, het fundament Christus. Maar hoe bouw je op dat fundament? Bouw je op dat fundament met goud, met zilver, met kostbare gesteenten? Het vuur zal het beproeven en het blijft staan. En u zult loon ontvangen. loon. Beloond worden voor uw goede werken. Maar als je op dat fundament van Christus bouwt met hout, hooi of stoppelen, het vuur zal het verbranden. En dan staat er, u zult zelf behouden worden, maar als door vuur heen. Dat is de andere kant, u zult schade lijden. Nee, laten we onszelf mee identificeren met de strijdende kerk. En voortdurend in gebed zijn, mensen opvangen en voor de mensen er ook zijn. En de liefde van de Heer Jezus op die manier laten zien. Want alles in deze wereld is maar tijdelijk. En het is tijdelijk genot. De wereld gaat voorbij, zegt Johannes, in al haar begeerlijkheid. Het gaat voorbij, voor je het weet is het over. Bezit is het einde van het genot. Maar Jezus geeft eeuwige vreugde. De wereld gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Zo hebben we gezien dat het Gods missie is om daarin te staan. En is onze spiegel voorgehouden, is het waard om daarvoor te gaan, om voor die waarheid te leven, om in die waarheid te zijn. Om alleen Jezus te dienen in ons leven, om alleen Jezus te volgen in ons leven en gelijkvormig te worden, Hem gelijkvormig. Want de volgeling van Jezus is niet automatisch succes en voorspoed en carrière en wat je ook maar denkt. Nee, dat is het niet. Natuurlijk gebeurt dat ook. Maar ten diepste is het Jezus gelijkvormig worden. Hij die de losprijs betaald heeft. En dan mag je zeggen, mijn vreugde is in God. Mijn vreugde is in Jezus. Want door het kracht van het bloed ben ik vrijgekocht. En dan kan ik zeggen, hij is mijn Heere. Hij is mijn leidsman. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn losser. Ja, hij is mijn alles. Omdat Jezus het heeft volbracht. En dan wil ik eindigen met de woorden uit Matteüs 5, het 10e vers. Gelukkig, wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk. Amen. Voor hen is het koninkrijk. Dat we in die God mogen geloven en mogen uitjubelen. Ja, Heer, wat is het een voorrecht om u te kennen. Heer, wat is het een voorrecht als we weten wat de waarheid is. Wat is het een voorrecht om in die weg te gaan. Heer Jezus, wij willen u danken dat we u mogen kennen en dat u hier aanwezig bent. En Heer, we kijken uit naar dat moment om u te ontmoeten. Dat we op onze knieën kunnen vallen, u tegemoet gaan in de lucht en ons... Ja, onze levenskroon ook voor u neerwerpen. En dan zullen wij ook de kroon des levens ontvangen. Heer, wat een moment zal dat zijn. Als die bazuin zal klinken, de trompet zal klinken. Heer, en we zijn ook zo dankbaar dat, ondanks de moeilijkheden in ons leven, de bergen van problemen die soms op ons afkomen, of dat nou ziekte is, of financiële problemen, of waar wij ook staan in ons leven, de vragen die we hebben, dat we toch mogen zeggen, onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Heer, u bent de bron van alles. U bent de God die we kunnen vertrouwen. U bent een God die het waar maakt. U bent een heilige God, Heere. En dat u naar ons komt, ja, dan mogen we ook inderdaad uitzingen wat we net gedaan hebben. Geloofd zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. U overlaat ons met uw gunst bewijzen. Dat ons dan, ondanks door de verdrukking, ondanks door de noden heen, wij een blij vooruitzicht hebben. Een blij vooruitzicht om vooruit te kijken. En dat we die blijde boodschap, die goede boodschap van het evangelie mogen doorgeven. Hier aan een ieder. We weten ook in ons land dat zoveel mensen zich eenzaam voelen. Heer, in die eenzaamheid wilt u de maker zijn, de vader zijn, de man zijn voor een ieder. O God, wij danken u daarvoor. We danken u voor dit moment dat u tot ons sprak door uw woord. En dat wij mogen belijden dat wij, ja, meer dan overwinnaars zijn. Meer dan overwinnaars, omdat u, Heer Jezus, de overwinnaar bent. En wij in u zijn. Uw naam zij geloofd en geprezen. Halleluja. Amen. We zullen zo de slotzang zingen. Dat zal zijn opwekking 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Maar zullen we daarvoor gaan staan, ook voor de zegenbeden. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen en blijven met u allen totdat Hij komt. En we Hem zullen zien. Maranatha. Amen.